Een hele goede morgen allemaal. Van harte welkom. Ik begreep dat het vandaag Pinksteren is. En natuurlijk kan ik altijd een bruggetje zoeken om ook in Romeinen 10. Dat zou wel lukken. Maar ik kreeg een appje gisteren van Daniel in een appgroep. En ja, als hij er geweest zou zijn, dan zou ik zeggen van... Zou je dat eens als introductie voor mijn Bijbelstudie willen doen? Maar hij is er niet. Maar ik denk, ja, ik kan natuurlijk wel zijn woorden gewoon afdrukken, een dia van maken. Want het ging over Pinkster en dat was heel, ik vond het heel kort en krachtig. En daar hou ik van. Dus hij zei het volgende. Hij zegt, ik wens jullie fijne Pinksterdagen. En de betekenis is zo mooi voor de gemeente. Want Pinksteren, dat is een hoogtijd, of een hoogtij, hoe zeg je dat? De hoogtijden van Jahwe uit Leviticus 23. Dit hoogtijfeest ligt tussen de andere hoogtijdagen in. Dat wil zeggen tussen Christus' komst in vernedering en Christus' wederkomst in heerlijkheid. In Leviticus 23 wordt gesproken over 7 hoogtijden. Het getal van de volheid, compleetheid. En die eerste 3, en dat zie je heel mooi uitgebeeld in zo'n kandelaar, met, ze zeggen 7 armen, maar het zijn er 6, en 1 in het midden. Maar die eerste 3 hoogtijden in Leviticus 23, die spreken van de eerste komst van Christus. Zijn komst in vernedering. En die laatste 3, die spreken van zijn wederkomst, wat wij noemen zijn wederkomst, wanneer hij terug zal komen in heerlijkheid. En dan mis je er nog 1, en die ligt daar precies tussenin, en dat is Pinksteren. En bij Pinksteren werden de eerstelingen van de tarweoogst verzameld. Dat waren broden, meervoud, 2 broden die door de hoge priester bewogen werden. Het spreekt van de tussenliggende 2000 jaar waarin wij leven en waarbij God zijn eerstelingen verzamelt. De leden van het lichaam van Christus. Nou, is dat niet prachtig? Dat vond ik dus ook. Binnenkort zijn alle broodjes binnen en zal er een trompet, een bazuin klinken. Maar wij leven eigenlijk in die Pinkstertijd. En daarom is dat feest Pinksteren, het wekenfeest, is zo mooi. De hoge priester die nam 2 broden, die eerstelingsbroden en die... bewoog hij ook voor Gods aangezicht, hè, als uitbeelding van leven. En die 2 broden die spreken van de Ecclesia, van de 2 dagen van 1000 jaar die er ligt tussen de eerste en tweede komst, of tussen de komst en de wederkomst van Christus. Een gemeente die ook uit 2 is genomen, hè, uit Jood en Heiden, of Jood en Griek, zoals Paulus dat zegt in de Romeinenbrief. Maar vond ik heel mooi om daar zo bij bepaald te worden. Dat Pinkster ook spreekt van deze tijden van de Ecclesia tussen zijn eerste en tweede komst. En die trompet, die bazuin, ja, dat duurt ook niet lang meer voordat die gaat klinken. Dus daar leven wij ook naartoe. En Daniel ook natuurlijk. Dus daar wilde ik deze Bijbelstudie eens mee openen. En ze zeggen wel eens, ik ben er niet bij, maar in gedachten ben ik bij jullie. Maar nu zijn Daniels gedachten letterlijk bij ons. Hè? Want het zijn zijn gedachten die hij met ons deelde. En ik weer met jullie, dus vandaar. En dan gaan we naar Romeinen, de Romeinenbrief. En wij zijn aangekomen, dit is Romeinen 9, omdat ik dat eerst even ga lezen, de versen van de vorige keer. Maar wij zijn aangekomen in Romeinen 10. En ik roep het nog even in herinnering. Ik heb dat de laatste keren telkens gedaan. Dat Romeinen 9 tot en met 11. Dus Romeinen 9, 10 en 11. 3 hoofdstukken. Ingaat op de vraag. Hoe zit het met Israël? Hè? Als redding naar de natiën is gegaan. Met de woorden uit Handelingen 28. Als redding naar de natiën is gegaan, hoe zit het dan met Gods beloften aan Israël? Zijn die beloften dan vervallen? Dat is wat Paulus zich ook... Paulus vroeg zich dat niet af, maar hij wierp die vraag wel op in deze hoofdstukken. En hij geeft er ook antwoord op. En nou, laat ik beginnen met dit vers te lezen. Dit vers hebben we 2 keer geleden gesproken, maar ik heb het er nog even bij betrokken. Of heeft de pottenbakker van het leem niet het recht om uit hetzelfde kneedsel het ene voorwerp te maken tot eer, het andere echter zonder eer? Het gaat hier over God als pottenbakker, God die een soevereine God is, die almachtig is, die ja, kan doen wat hij wil, want hij is God. En het schepsel kan hem niet ter verantwoording roepen. En Paulus maakt dan de vergelijking van de God die de pottenbakker is en wij schepselen zijn het leem, het klei, het kneedsel. En een kneedsel zegt ook niet tot zijn pottenbakker van waarom heb je mij zo gemaakt? Als God echter zijn toorn wil betonen en zijn vermogen bekendmaken, met veel geduld de voorwerpen van toorn verdraagt, die toebereid zijn tot ondergang, dan is dat opdat hij ook de rijkdom van zijn heerlijkheid zou bekendmaken over de voorwerpen van ontferming die hij tevoren gereed gemaakt, die hij tevoren gereed maakt tot heerlijkheid. Ja, en dit verwijst ook allemaal terug op de voorbeelden die Paulus noemt in dit hoofdstuk. Hè? Met name Mozes en Farao. Het een was een voorwerp, een vat ter ere, en de ander een vat tot oneer. Een was een voorwerp tot toorn en een ander een voorwerp van ontferming, enzovoorts. Ons, die hij ook roept, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de natiën. Zoals hij ook in Hosea zegt, ik zal niet mijn volk noemen mijn volk en de niet geliefde geliefde. En het zal zijn in de plaats waar tot hen werd gesproken, jullie zijn niet mijn volk, daar zullen zij genoemd worden zonen van de levende God. En Jesaja roept over Israël, al was het getal van de zonen van Israël als het zand van de zee, het overblijfsel zal gered worden. Want de Heer zal een volledig en afgesneden woord doen op aarde. En zoals Jesaja tevoren uitgesproken heeft, indien de Heere Sebaoot, de Heere der lege scharen, voor ons geen zaad overgelaten had, zouden wij als Sodom geworden zijn en aan Gomorra gelijkgemaakt zijn. Wat zullen wij dan zeggen? Dat natiën die geen rechtvaardigheid najagen, rechtvaardigheid grepen of begrepen. Een rechtvaardigheid echter die uit geloof is. Israël echter, dat een wet van rechtvaardigheid najaagt, is aan de wet niet toegekomen. Waarom niet? Omdat het niet uitgaat van geloof, maar uitgaat van werken. Zij stoten zich aan de steen van de aanstoot. Zoals het is geschreven, zie, ik plaats in Sion een steen van aanstoot en een rots van valstrik. En wie op hem gelooft, of op hem zijn geloof vestigt, zal niet beschaamd worden. Nou, dat is dus Romeinen 9. En ook meteen de clue van Romeinen 9, om het zo te zeggen. Want het is nogal een uitspraak die Paulus hier doet. Dat Israël aan de wet niet is toegekomen. En Israël was zo wetsgetrouw met hun leidslieden. Maar Paulus zegt, ze zijn aan de wet niet eens toegekomen. Nou, wat is dan de clue, hè, om het zo te zeggen? Waarom niet? Omdat Israël niet uitgaat van geloof, maar uitgaat van werken. Oftewel, zij werkten de wet, maar geloofden de wet niet. Dat is de kern van deze vers. Zij hadden de wet moeten geloven. De wet zouden geloven. Dat betekent dat de wet profetie is. Want profetieën worden geloofd en vervuld. Maar zij hebben de wet niet geloofd, maar gewerkt. En ja, daar borduurt Paulus natuurlijk dus ook op verder in Romeinen 10. En dan zegt hij, inderdaad broeders, het welbehagen van mijn hart en smeekbeden naar God toe ten behoeve van hen is tot redding. Ja, Paulus die zegt, begint hier met inderdaad. En wat hij doet, hij verwijst hiermee helemaal terug naar het begin van Romeinen 9. Want wat zei hij daar ook alweer? Daar zei hij, ik zeg de waarheid in Christus. Ik lieg niet, want mijn geweten getuigt samen met mij in Heilige Geest. Dus heel nadrukkelijk zegt Paulus, dat gaat hij hier heel plechtig en nadrukkelijk gaat hij iets opvoeren. En hij zegt dat er een grote droefheid in mij is. En een ononderbroken pijn in mijn hart. Sla ik de tussenzin even over. Voor mijn broeders, mijn verwanten naar het vlees. Dus Paulus had een ononderbroken hartzeer voor zijn broeders, zijn verwanten naar het vlees, het Joodse volk. Nou, hoezo dan? Hij zegt, nou, ik wens ze zelf een vloek te zijn voor of vanaf Christus. Hij was zelf ook zo, zoals zijn Joodse broeders naar het vlees. Dat hij niets met die Christus te maken wilde hebben. Sterker nog, hij vervolgde, Saul, wat vervolg je mij? Hij vervolgde Christus en zijn lichaam. Dus Paulus zegt, maar inderdaad broeders, het welbehagen van mijn hart, het behagen van mijn hart en mijn smeekbeden naar God toe, dat is ten behoeve van hem. Want hij had een ononderbroken hartzeer voor zijn volksgenoten. En dat is tot redding. En dat is hen tot redding. En in Romeinen 11, daar komen we dus op, deze keer niet, maar in Romeinen 11 zegt hij dus, dat hij zijn bediening als apostel heerlijk maakte om enigen uit hen te redden of te behouden. Dat was populair gezegd voor hem de kers op de taart van zijn apostelschap. Let op, want ik getuig van hen dat zij ijver van God hebben, maar niet met overeenstemmend besef. Dus Paulus getuigde van hen dat zij een ijver tot of van God hebben. En ja, dat zei ik al, dat Paulus was zelf ooit ook zo. Dat zeg ik niet, maar dat zegt hij zelf. In Galaten 1 bijvoorbeeld, daar zegt hij dat hij een overtreffende ijveraar was. En hij noemt meer van dat soort hij heeft meer van dat soort termen, hè? Naar de wet een fariseeën, naar de wet onberispelijk. Maar hij was, dat zegt hij ook in Filippenzen 3, naar de ijver een vervolger van de Ecclesia. Hè? Noem al de woorden Saul, Saul, wat vervolg je mij, uit Handelingen 9, onder andere, toen hij werd geroepen door de Heer. Maar hij was ijverig, maar net als zijn volksgenoten had hij een ijver tot van God, maar zonder, niet met overeenstemmend besef. Staat in Spreuken ook ergens, hè? Zonder kennis of zonder besef deugt zelfs ijver niet. Zoiets staat er. Maar niet met overeenstemmend besef. Ja, dat wordt besef in de Statenvertaling staat, maar niet met verstand. Het komt redelijk in de buurt. Maar dat woord besef, dat is epignosis. Dat zal ik wel eens vaker gezegd hebben. Maar gnosis, dat is kennen of kennis. En epi, dat is op of boven. Dus epignosis is iets wat boven kennis en boven kennen uitgaat. Daar zijn verschillende woorden voor. Besef. Of realisatie is natuurlijk ook zo'n woord. Iets beseffen, iets echt beseffen of realiseren, dat gaat verder dan iets gewoon weten of kennen. En vandaar epignosis, boven of op kennis. Maar hij getuigt van zijn volksgenoten dat ze een ijver tot of van God hebben, maar niet met overeenstemmend besef. Dus de Joden zijn ijveraars van de wet. Lezen we ook in Handelingen. En nauwgezet volgt men de letter van de wet, maar zonder besef waar de wet echt van spreekt. En dat zagen we, daarom herhaalde ik net die woorden in Romeinen 9 even nadrukkelijk. Zij hebben de wet wel gewerkt, maar ze geloofden de wet niet. Kijk, hun besef van waar de wet van spreekt, komt niet overeen met hun ijver. Dus zij, Paulus getuigt van hen dat zij een ijver van God hebben. Daar al had hij een onderbroken hartzeer voor hen. Hij was zelf ook zo geweest. Hij voelde dat tot in het diepst van zijn binnenste. En hij getuigt er ook van dat ze een ijver tot God hebben, maar niet met overeenstemmend besef. Die ijver die was ongelooflijk, maar het besef dat was er niet. Want onwetend zijnde van de rechtvaardigheid van God en zoekende hun eigen rechtvaardigheid te doen staan, op te richten, staat er in de Statenvertaling, werden zij aan de rechtvaardigheid van God niet onderschikt. Dus trouwens een onderwerp van de Romeinenbrief, de rechtvaardigheid van God, Romeinen 3 onder andere. Maar het Joodse volk, zegt Paulus hier dus, zijn onwetend van de rechtvaardigheid van God. En waarom, en hoe uitzicht dat nou? Zij waren zoekende hun eigen rechtvaardigheid op te richten of te doen staan. Te vestigen. Zelf iets, dus ook zo'n woord, tot stand brengen. En doordat zij dat deden, doordat zij zelf hun rechtvaardigheid tot stand wilden brengen, daarmee getuigen zij, daarmee lieten zij zien dat zij onwetend waren van Gods rechtvaardigheid en daarmee werden zij ook niet onderschikt aan Gods rechtvaardigheid. Want wat is Gods rechtvaardigheid? Nou, het is heel simpel, dat God zijn woord vervult. En als wij of zij of wie dan ook denkt zelf iets tot stand te brengen, zelf Gods woord tot stand te brengen, zelf iets, zelf gewicht in de schaal te kunnen leggen, ja, dan onderschik je je daarmee dus niet aan Gods rechtvaardigheid. Gods rechtvaardigheid is gewoon dat hij alles doet. Hij belooft en hij doet dat. En de wet is ook belofte. En dat heeft het Joodse volk niet begrepen, want zij hebben zelf die wet gewerkt en hun eigen rechtvaardigheid zoekende te doen staan. En daarmee wedden zij aan Gods rechtvaardigheid, namelijk dat God degene is die alles vervult wat in die wet staat, werden ze daarmee niet daaraan onderschikt. En daarmee zijn zij dus ook aan de wet niet eens toegekomen, zegt Paulus. Het is echt heel zwart-wit hoor, wat Paulus zegt. Wij zouden dan zeggen, ja, maar ze deed toch zo hun best en niet aan toegekomen. Totaal geen besef waar de wet over spreekt. Ijver, heel veel, maar zonder overeenkomend besef. En zij dachten dat hun bijdrage het verschil maakt. Gewicht in de schaal legt. Want Christus is het einde van de wet. Tot de rechtvaardigheid voor ieder die gelooft. Dat is mooi, want dit woord einde, telos, elke commentaar, elke woordconcordantie zal dat zeggen. Dat betekent meer dan einde. Dat betekent voleinding. Einddoel of doeleinde. Dus het einddoel van de wet, het doeleinde van de wet, laat ik het nog iets anders zeggen, het doeleinde van de Torah, het einddoel van de Torah is Christus. Oftewel, over wie spreekt heel de wet? Over Christus. En hij vervult dus ook de wet. De wet is één en al belofte. Alle plaatjes, rituelen, instructies, wetten, ze wijzen allemaal vooruit naar het einddoel van die wet. Naar Christus. Alles spreekt van hem in die wet. En daarom is het ook zo mooi als je dat mag zien. En dat je, want dan hebben we een schatkamer waar schat uit op te diepen zijn. Heel die Hebreeuwse Bijbel, al die Hebreeuwse schriften, spreek je van hem. Nou, daar heb je aan een mensenleven niet genoeg om daar alle schatten uit naar boven te halen. Maar het Christus is het einde van de wet. Het einddoel, het doeleinde. Tot rechtvaardigheid voor ieder die gelooft. Dus dat betekent ook dat de wet zou worden geloofd en niet gewerkt. Dat is trouwens ook nog dubbelzinnig, hè? Geloofd. iets geloven en iets loven. Het voltooid deel daarvan is allebei van de geloofd. En we zouden hem ook daarvoor loven en prijzen dat hij degene is die alles vervult. En dat de vervulling van de belofte dus ook volledig voor zijn rekening zijn. Dus wij kunnen die dingen niet vervullen door het te werken. En nog, misschien wel nog mooier, wij kunnen het ook niet verprutsen door onze werken. Hij doet alles. Want Christus is het einde van de wet tot rechtvaardigheid voor ieder die gelooft. Ja, want geloof is het kanaal waardoor God rechtvaardigt. Hij opent onze ogen en dan ben je een gelovige. En God rekent geloof tot rechtvaardigheid. Het is tot rechtvaardigheid voor ieder die gelooft. Overigens, ik hoef dat hier denk ik niet te zeggen, maar ik zeg het dan toch maar. Ook geloof is een gave van God, hè? Efeze 2 vers 8. Een geschenk van God. Het is geen werk van de mens. Dat kan ook niet, want de mens kan dat niet bewerken. Het einde van de wet, Christus is het einddoel van de wet. Ja, wat zullen wij dan zeggen? Dat natie die geen rechtvaardigheid najagen, rechtvaardigheid grepen of begrepen, en rechtvaardigheid echte die uit geloof is. De wet zou geloofd worden. Israël echter dat een wet van rechtvaardigheid najaagt, is aan de wet niet toegekomen. Waarom niet? Omdat het niet uitgaat van geloof, maar uitgaat van werken. En de wet zou dus niet gewerkt worden, maar geloofd. Nou, dat hoop ik nu toch wel duidelijk gemaakt te hebben. Want Mozes schrijft van de rechtvaardigheid vanuit wet, dat de mens die deze dingen doet, zal daarin leven. Ja, dat is in onder andere in Leviticus 18 vers 5. Ezechiël haalt deze woorden ook aan. En het gaat hier over rechtvaardigheid van wet. Mozes schrijft van de rechtvaardigheid vanuit de wet, dat de mens die deze dingen doet, daarin zal leven. Dan ga ik even naar het commentaar van Paulus over in Galaten 3. Dit gaat over rechtvaardigheid vanuit wet. Hè? Dus rechtvaardigheid vanuit werken. Wat zegt Paulus erover? Nou, allen die uit werken van de wet zijn, zijn onder een vloek. Hoezo dan? Want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die niet blijft in alles wat er geschreven is in het boek van de wet om dat te doen. Dit betekent dat rechtvaardigheid van wet in theorie mogelijk is. Hè? Als je alles zou doen wat de wet, waar de wet van spreekt, nou, dan ben je dan bestaat er zoiets in theorie als rechtvaardigheid van wet. Paulus heeft het daar ook over. Maar Paulus zegt, allen die uit de werken van de wet zijn, zijn onder een vloek, want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die niet blijft in alles wat er geschreven is in het boek van de wet om dat te doen. Dus als je gerechtvaardigd zou willen worden uit wet, dan zou je dus moeten blijven in alles wat er geschreven is in het boek van de wet om dat te doen. Ja, en dat is onmogelijk. En daarom, dat er echter in wet niemand bij God gerechtvaardigd wordt, is duidelijk. Want de rechtvaardige zal vanuit geloof leven. Maar de wet is niet uit geloof, maar wie ze doet zal in hen leven. Dus rechtvaardiging uit wet is slechts theoretisch. Omdat wanneer men allen zondigde, en dat is ook Romeinen trouwens, Romeinen 3, allen zondigde en hebben dus tekort. Hè? We komen altijd tekort en daarom is rechtvaardiging uit wet slechts een theoretisch iets. Want vervloekt is een ieder die niet blijft in alles wat er geschreven is in het boek van de wet om dat te doen. Want Mozes schrijft van de rechtvaardigheid vanuit wet, dat de mens die deze dingen doet zal daarin leven. Maar de rechtvaardigheid vanuit geloof zegt al dus. En wat Paulus nu gaat onderwijzen en laten zien, is dat ook rechtvaardigheid uit geloof, of vanuit geloof, al bekend was in de wet. Dus niet een uitvinding van Paulus. Paulus gaat Dat hebben we al gezien ook in deze hoofdstuk. Maar Paulus gaat in deze hoofdstukken, Romeinen 9, 10 en 11, laat hij zien dat ook in de wet, dus het Oude Testament, de wet in zijn breedste zin, of de boeken van Mozes in een wat smallere zin, maar dat dus ook in de wet er al gesproken wordt over rechtvaardiging vanuit geloof. En hij heeft al een voorbeeld genoemd in Romeinen 4. Een heel hoofdstuk spreekt daar over Abraham. He, Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot rechtvaardigheid. Dus Abraham geloofde God en daarom was hij een rechtvaardige. Abraham had trouwens nog nooit van de wet gehoord, want die zou nog honderden jaren op zich laten wachten. Dus die arme Abraham heeft altijd zonder die wet moeten leven. Ja, niet dus, die leefde uit de belofte. Ja. Dus dat voorbeeld had Paulus al genoemd. Maar nu gaat hij ook voorbeelden aanhalen uit de boeken van Mozes. Dus Romeinen 4 en hierna volgen dus citaten. De rechtvaardigheid vanuit geloof zegt al dus. Zeg niet in jouw hart, wie zal omhoog gaan tot in de hemel? Dat is Christus te doen afdalen. Dit is een citaat uit Deuteronomium 30, een paar versen citeert Paulus. Hij doet dat tamelijk vrij, niet helemaal letterlijk. Heeft hij natuurlijk ook zijn bedoeling mee. En wat ik ga doen is, dit is vers 6, ik lees straks gewoon verder in vers 7. Dan zet ik elke keer die versen uit Deuteronomium 30 ernaast. In Deuteronomium 30 staat dit. Daar staat, want dit gebod dat ik u heden gebied is niet te moeilijk voor u en het is niet ver weg. Het is niet in de hemel, zodat u zou zeggen, wie zal voor ons naar de hemel opstijgen om het voor ons te halen en ons te laten horen, zodat wij het kunnen doen. Dit gaat over het is ook mooi, hè? Dit is Deuteronomium, dat betekent Deutero, tweede. Nomium, nomos, wet. Dus dit is de tweede wet. De eerste wet is natuurlijk is het oude verbond, maar de tweede wet, dat is natuurlijk ook profetisch, is een vooruitwijzing naar het nieuwe verbond. En die eerste stenen tablets, tafels, die liet Mozes dus ook stuk vallen. Daar kwam een einde aan. En toen moest hij dus nieuwe laten maken. Dus moest hij weer de berg op. En die werden bewaard in de ark van het verbond, die een beeld is van Christus. Ja, dat is geweldige typologie. Maar dit is dus Deuteronomium. Maar Paulus haalt deze woorden aan. En moet je goed opletten wat hij zegt. Paulus zegt, zeg niet in jouw hart wie zal omhoog gaan tot in de hemel. Dat is Christus te doen afdalen. Maar het zijn woorden uit Deuteronomium en dat zijn woorden van Mozes, uit de boeken van Mozes. Daar staat, dit gebod dat ik u heden gebied is niet moeilijk voor u en het is niet ver weg. Het is niet in de hemel, wie zal omhoog gaan tot in de hemel? Zouden wij omhoog moeten gaan tot in de hemel om Christus te doen afdalen? Nee, dat heeft de Heer zelf gedaan. Hij heeft hem doen afdalen. En hij is naar deze aarde gekomen om de wet te vervullen. Maar de woorden in Deuteronomium spreken over het gebod. En Paulus zegt hier gewoon, dan leg ik het meteen even uit, dan verklaar ik het meteen, dat Christus is het gebod. Of het gebod is Christus. Want het einddoel, het doeleinde van de wet, is Christus. Dus het gebod spreekt van Christus. En Paulus haalt deze woorden heel vrij aan en hij verandert gewoon het woord gebod. Verandert hij in Christus, want Christus is de vervulling van het gebod. De vervulling van de Torah, van de wet. Echt geweldig hoe Paulus dat meteen uitlegt, door het vrij te citeren. Nou, we gaan verder. Zeg niet in jouw hart, wie zal omhoog gaan tot in de hemel? Dat is Christus te doen afdalen. Of wie zal in de afgrond afdalen? Dat is Christus vanuit de doden omhoog te brengen. Ja, dat spreekt voor zich natuurlijk. Wij zijn niet degene die Christus... Dat heeft God gedaan. God heeft hem vanuit de doden omhoog gebracht. Hij heeft hem opgewekt. Hij is neergedaald tot in de afgrond, tot in de dood. En God heeft hem opgewekt. Dat is leuk, want in Deuteronomium 30 staat: het is ook niet aan de overzijde van de zee, zodat u zou zeggen: wie zal voor ons oversteken naar de overzijde van de zee om het voor ons te halen en het ons te laten horen, zodat wij het kunnen doen. En hier is het, denk je, als je Deuteronomium 30 leest, dan denk je ja, aan de zee en dan moeten we naar de overkant. Maar Paulus die legt het uit, niet horizontaal, maar verticaal. Hij past het meteen toe. En hij past het toe, wederom, niet op het... Hij zegt van ja, dat gebod gaat over Christus. De wet spreekt van Christus. En het is niet zo dat wij dat gebod zouden vervullen. Het is God die in Christus alles vervult, want hij is het einddoel, het doeleinde van de wet. Maar wat zegt zij? Nabij jou is het woord. Het is in jouw mond en in jouw hart. Dit is het woord van het geloof dat wij proclameren. En Deuteronomium 30, want dit woord is zeer dicht bij u, in uw mond en in uw hart, om het te doen. En als je dan met Calvinistische ogen dit zou lezen, met wettische ogen, dan zou je zeggen, dit woord is zeer dicht bij u, in uw mond en in uw hart, om het te doen. Zie wel, wij moeten het doen. Nee, wat is een woord doen? Nou, een woord wordt gesproken, wat kun je daarmee? Ja, als je het ziet als een opdracht, dan ga je zelf aan het werk. Maar dit woord is geen opdracht, dit woord is een belofte. Dus het woord doen is het woord geloven. Zo'n heel algemeen Hebreeuws woord hier, wat hier ook wordt gebruikt, doen. Maar het woord doen is het woord geloven. Wat doe je met een woord? Nou, wij geloven dat. En dat deed Abraham ook en dat werd hem gerekend tot de rechtvaardigheid. Maar wat zegt zij? Nabij jou is het woord, het is in jouw mond en in jouw hart. Dit is het woord van het geloof, zegt Paulus, dat wij proclameren. Wie zijn wij? Nou, Paulus heeft deze brief in zijn eentje geschreven, dus hij sluit zich hierbij aan bij Mozes. Hij zegt, wij herauten of proclameren dat, wij verkondigen dat. Hij zegt, ik ben niet de enige, hij zegt, Mozes verkondigde dat al. En we weten ook uit het begin van de Romeinenbrief, dat, en ook aan het einde trouwens in Romeinen 16, waar Paulus de groeten doet aan nogal wat mensen, dat hij nogal wat Joodse lezers had in die Ecclesia te Rome. Dus vandaar dat hij natuurlijk ook Mozes hier ten tonele brengt als getuige. Dit is het woord van het geloof dat wij proclameren. Dus Paulus zegt ook, in de wet werd daar al van gesproken. Dat is niet iets nieuws. Eigenlijk had ik het liefst heel uitgebreid heel Deuteronomium 30 besproken. Want het is echt een geweldig hoofdstuk. Maar ik ga het niet helemaal bespreken. Maar ik wil wel een aantal versen doorlezen. Op een paar dingen wijzen. En het is Pinksteren. Iedereen is vrij morgen. Dus... duik daar nog eens in, zou ik zeggen, want het is echt geweldig. En ik wil een paar dingetjes van voor het voetlicht brengen. Ik begin in Deuteronomium 29. Deze woorden staan, deze hoofdstukken staan bekend als de zegen en de vloek. En ik haak dan aan helemaal aan het einde van Deuteronomium 29... En hiervoor, in de verse hiervoor, wordt gesproken over Israël dat vanwege haar hoererij, andere goden nalopen, door God gestraft wordt. Want dat wordt hier naar voren gebracht. En dan staat er, daarom is de toorn van de Heere, ik heb de herziene statenvertaling overgenomen, dus de Heere, dat is Yahweh. Daarom is de toorn van de Heere ontbrand tegen dit land. En brengt hij daarover al deze vervloekingen die in dit boek geschreven zijn. Vanwege hun ongeloof. En de Heere heeft hen uit hun land weggerukt. In toorn, in grimmigheid en in grote verbolgenheid. En hij heeft hen weggeworpen in een ander land. Zoals het tot op deze dag is. Gods toorn, Gods het wegrukken, het verwerpen, het terzijde stellen van Israël en de diaspora, de verstrooiing, wordt in deze verse voorzegd. Ja, dit was natuurlijk ook letterlijk zo in de tijd van waar Mozes over spreekt. Maar deze hoofdstukken zijn ook profetisch. Want Mozes zegt zoals het op deze dag is. Op die dag bevonden zij zich. Ooit waren de aartsvaders in Canaan. En toen kwamen ze onder Jozef in dat stukje van Egypte te wonen. In Goshen. En op dit moment zwierven zij door de woestijn. Dus zij waren weggeworpen in een ander land. Ze waren daar ook. Maar het spreekt natuurlijk profetisch. Ook van de tijd waarin wij leven. Waarin Israël is weggerukt uit het land. En weggeworpen in een ander land. Namelijk onder de natiën. In de diaspora. En ja, wij kennen dan sinds 1948 weer een heel klein plaatsje op de kaart wat Israël genoemd wordt. Maar ten eerste is dat maar een heel klein deel van het land. En ten tweede is het maar een minderheid van het volk. Het Joodse volk van Israël dat daar ook nog eens woont. Want het merendeel bevindt zich nog steeds onder de natie. Zoals het op deze dag is. En dan een hele cryptische uitspraak. De verborgen dingen zijn voor de Heer onze God, maar de geopenbaarde dingen zijn voor ons en onze kinderen. Tot de aion om al de woorden van deze wet te doen. En dan komt Deuteronomium 30. En dan staat er: het zal gebeuren wanneer al deze dingen, de zegen en de vervloeking die ik u voorgehouden heb over u komen, dat u het weer ter harte zult nemen onder alle volkeren waarheen de Heere uw God u verdreven heeft. En u zult zich bekeren tot de Heere uw God en zijn stem gehoorzaam zijn en uw kinderen met heel uw hart, met heel uw ziel, overeenkomstig alles wat ik u heden gebied. Hier gaat het over het herstel van Israël. En ik laat dit ook zien, Deuteronomium 30. Kijk, Paulus gaat pas citeren, ik geloof vanaf vers 11 of 12. Maar ik wil laten zien ook dat wat Paulus hier citeert, is niet zomaar van, nou, dat klinkt wel lekker, laat dat op de klank af, schrijft hij iets. Nee, dit hoofdstuk gaat over de verwerping, de terzijdestelling, de verborgen dingen en over het herstel van Israël. Dus het hele profetische plaatje vind je in dit hoofdstuk Deuteronomium 30. Kijk, en Paulus citeert uit zijn hoofdstuk. En altijd als er geciteerd wordt uit een ander schriftgedeelte, dan zouden we die schriftgedeeltes opzoeken en het ook in de context lezen van, ja, wat staat daar dan nog meer? Paulus zegt echt van, lees Deuteronomium 30 nou eens goed, hè, wat daar staat. En dat is profetisch. Dan zal de Heere, het gaat over het herstel van Israël in de toekomst, dan zal de Heere uw God een omkeer brengen in uw gevangenschap. De diaspora, de verstrooiing onder de natie is een gevangenschap. En zich over u ontfermen. Hij zal terugkeren, vind je niet in je vertaling, maar dat staat er wel. Hij zal terugkeren en u weer bijeenbrengen uit al de volkeren waarin de Heere uw God u verspreid had. Jahweh zal terugkeren. Zo staat het trouwens ook in Zacharia 14. Hè? Er wordt gesproken over Jahweh en dan staat er: zijn voeten zullen te dien dagen staan op de olijfberg. Maar wiens voeten staan er op de olijfberg? Degene die Jahweh's beeld is. Hè? Hij is Gods beeld en Gods uitgedrukte wezen. En daarom in zijn beeld keert hij terug. Hij zal terugkeren. Hè? Dus de Heer zal terugkeren en hen bijeenbrengen uit al de volkeren waarheen de Heere uw God u verspreid had. Al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, toch zal de Heere uw God u vandaar bijeenbrengen en u vandaar weghalen. En de Heere uw God zal u naar het land brengen dat uw vader in bezit hadden, en u zult het weer in bezit nemen. Hij zal u goed doen en u talrijker maken dan uw vaderen. Geweldige belofte voor dat volk. De Heere uw God zal uw hart en het hart van uw nageslacht besnijden. om de Heer uw God lief te hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, zodat u leven zult. Dus God zal het hart van dat volk besnijden, de bedekking van het hart wegnemen. 2 Korinthe 3 onder andere ook. En de bedekking wordt dus weggenomen en dan zal Israël, dan zal het Joodse volk, het boek van de Torah, de wet, werkelijk verstaan. Dan zullen zij, met Paulus' woorden, wel aan de wet toekomen. Israël is aan de wet niet toegekomen, maar dan zullen zij wel aan die wet toekomen, omdat zij dan geen eigen rechtvaardigheid zoeken te doen staan, maar zullen zien dat de wet beloofd is. En hun harten zullen besneden worden en zij zullen Yahweh hun God lief hebben met heel hun hart, met heel hun ziel, zodat ze zullen leven. Echt geweldig hoe Mozes dit profeteert als profeet. Nou, nog even de opbouw van Deuteronomium 30. Is echt heel mooi. Stilistisch ook weergegeven. Dit kunnen jullie denk ik niet lezen, maar dit zijn die versen dit kun je wel lezen denk ik, waar gesproken wordt over Gods toorn, noemden ze net al. De verwerping van Israël, verwijdering uit het land en dus verstrooiing, diaspora. Daarna heb je dat cryptische vers, de verborgen dingen zijn voor de Heere onze God. Dat spreekt dus van de verborgenheid. De verborgen dingen zijn voor de Heere onze God, die zijn dus niet voor Israël. En dit spreekt allemaal van de tijd waarin wij leven. Israël is terzijde gesteld. Ze zijn verwijderd uit het land. In de diaspora. In de verstrooiing. En wat... dus dat is hun positie. Maar er zijn verborgen dingen. En die zijn niet bestemd voor Israël. Nee, die zijn voor de Heer onze God. Ja, en die maakt ze via zijn zoon Christus Jezus vanuit de hemel, in een verborgen positie, via Paulus, maakt hij die verborgen dingen aan ons bekend. En dan daarna, in de toekomst, krijg je in Deuteronomium 30 dus die eerste verse, het herstel van Israël. Zie je hoe dat opgebouwd is door Mozes, en dat ook die verborgenheid daar zo tussen is. Die heb ik blauw gemaakt, omdat het van hemelse dingen spreekt, en de andere kleuren zijn tamelijk willekeurig, hoewel rood ook nog iets met Israël te maken heeft. Maar ik heb alleen de eerste drie versen van Deuteronomium 30, maar dit loopt verder, hè? Deuteronomium 30, dus het hele hoofdstuk spreekt verder van het herstel van Israël. En het zijn die versen vanaf ongeveer Deuteronomium 30 vers 11 of 12, die Paulus citeert in Romeinen 10. En Romeinen 10... spreek dus de dingen die Paulus aanhaalt uit Deuteronomium 30 in Romeinen 10, die spreken dus van het herstel van Israël wanneer hun Messias zich onder hen zal bevinden en wanneer hun hart besneden zal zijn en het herstel van Israël. En die woorden haalt Paulus dus aan in Romeinen 10, die hoofdstukken waar de vraag wordt beantwoord, ja, hoe zit het nu met Israël? En ja, daar gaat Deuteronomium 30 over. En vandaar dat Paulus daaruit citeert. Maar wat zegt zij? Nabij jou is het woord, het is in jouw mond en in jouw hart. Dit is het woord van geloof dat wij proclameren. Want als jij met jouw mond beleidt dat Jezus Heer is en in jouw hart gelooft dat God hem uit de doden opwekte, zal jij gered worden. Ja, het is ook weer, het is een woord van geloof. En geloof is dus, dat weet je dus ook als je deze vers gewoon leest. Geloof is geen werk van de mens. Geloof is niet een keuze van, nou, ik kies voor Jezus of hoe dan ook. Of ik loop naar voren of ik laat me dopen. Nee, geloof is, hij overtuigt jou. Jij bent overtuigd. Dat is passief. Hij heeft jou overtuigd. Jij bent overtuigd. En dat geloven ze nogmaals, Efeze 2 vers 8, is een geschenk en gave van God. Als jij met jouw mond belijdt dat Jezus Heer is. Petrus zegt in Handelingen 2, op de Pinksterdag, ja, Zo weten dan zekerlijk het ganse huis van Israël, volgens mij is het Statenvertaling die ik in mijn hoofd heb, zo weten dan zekerlijk het ganse huis van Israël dat God hem tot Heer en tot Christus gesteld heeft. En dat zegt Petrus, lees dat ook maar, dat gaan jullie natuurlijk doen, want het is Pinksteren, dus dan lees je Handelingen 2 natuurlijk bij het eten, of daarna. Weet ik veel. Maar dan met Pinkster lees je Handelingen 2. Want dat is natuurlijk het bekendste hoofdstuk over Pinksteren. Maar daar gaat Petrus een hele toespraak houden. En dan haalt hij een hele rits psalmen aan. En dan zegt hij van citaten van David. En dan zegt hij, ja, maar David was een profeet. En die het gaat over... David spreekt over... Dat hij geen verderving heeft gezien. Maar dan zegt Petrus, David heeft wel degelijk verderf gezien. Hè? Die is in het graf gekomen en is er nooit meer uitgekomen. Om het even met mijn eigen woord te zeggen. Maar hij zegt, die psalmen die gaan ten diepste niet over David. Die gaan over Christus. En over zijn opstanding uit de doden. En dan concludeert hij, zijn conclusie in... het laatste vers of een van de laatste versen van zijn toespraak. Dan zegt hij, zo weten dan zeker het ganse huis van Israël dat God hem tot Heer en tot Christus gesteld heeft. De opgewekte heeft hij in zijn opstanding tot Heer en tot Christus gesteld. En in dit hoofdstuk, daar komen we nu niet meer aan toe dat vers. Maar staat dat hij Heer is van allen. In Romeinen 10 vers 12. Hij is Heer van allen. In zijn opstanding is hij Heer geworden en hij is tot Heer en tot Christus gesteld door God. En dat betekent dat alles zijn eigendom is. Deze hele schepping behoort hem toe. Want als jij met jouw mond belijdt dat Jezus Heer is en in jouw hart gelooft dat God hem uit de doden opwekte, zal jij gered worden. Hij is Heer van allen en redder van allen. En God redt door geloof. Dat is het kanaal waardoor God red. God geeft geloof als geschenk en dan ben je dus een rechtvaardige, want God rekent geloof tot rechtvaardigheid. En geloven, dat is instemmen met hart en mond, hè? Daar gaat het hier over. Als je in jouw hart gelooft, als je jouw mond belijdt dat Jezus Heer is en in jouw hart gelooft dat God hem uit de doden opwekt, dan zal jij gered worden. En dat zijn geen, als je het mij vraagt, geen twee verschillende dingen. He, want waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. En Paulus maakt ook bekend natuurlijk in Filippenzen 2, dat elke tong met de mond belijden en met het hart geloven, elke tong zal van harte belijden dat Jezus Heer is. Dus dat betekent ook meteen, Dat staat ook in 1 Timotheüs 4 onder andere, dat God de redder is van alle mensen. Want elke tong zal van harte belijden, elke knie zal buigen. Elke tong zal van harte belijden dat Jezus Heer is. En als je nu in je vertaling op gaat zoeken in Filippenzen 2 vers 11, dan zeg je, ja, daar staat niet dat het hart, dat het van harte is. Denk ik, in de meeste vertalingen. Maar daar staat een woord, belijden. Dat is het woord ex homologeo. En homologeo is hetzelfde zeggen of belijden. Maar dat ex is net als een explosie, is van binnen naar buiten, van binnenuit. Het is een uitgaande beweging. En ik vind het altijd leuk om te kijken hoe dit vers nou vertaald is, Filippenzen 2 vers 11. Want dat woord is heel lastig te vertalen. Om daar een eenduidig vertaalwoord voor te vinden. Pak maar een paar verschillende vertalingen. Ook concordante vertalingen staat ook in een ander woord. Toejuichen heb ik wel eens gezien. Hè? Want dat is natuurlijk ook. Hè? Het is bam. Het is van binnenuit. Toejuichen, instemmen. Maar instemmen vind ik weer een beetje slapjes. Maar ik vind, als je het mij vraagt, is van harte belijden de mooiste weergave van dit woord. Danken wordt het zelfs als mij vertaald. Dat in een van de gebeden van de Heer Jezus zelf. Ik dank u mijn God en Vader. Dat is dit woord. Ex homologeo. Ja, want daar is het natuurlijk een, het is een citaat uit, ook weer uit, in de brede zin de wet, uit Jesaja 45 inderdaad. Ja. Want als jij met jouw mond beleidt dat Jezus Heer is en in jouw hart gelooft dat God hem uit de doden opwekte, dan zal jij gered worden. Want met het hart gelooft men tot rechtvaardigheid en met de mond beleidt men tot redding. Dus ja, ook dit is, zijn natuurlijk niet ten diepste geen twee verschillende dingen, maar dat is, ik weet niet, twee kanten van één medaille, zo noemen wij dat. Hè? Twee kanten van één zaak. Het hart is de binnenkant, de mond is de buitenkant. En God rekent geloof tot rechtvaardigheid of gerechtigheid. Ja, en dan ben je dus gered. Maar over rechtvaardigheid hebben we het natuurlijk tamelijk uitgebreid gehad in hoofdstuk 3. En trouwens ook nog in het vorige hoofdstuk, hè, de rechtvaardigheid van God. Ja, dit zei ik al, waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Met het hart gelooft men tot rechtvaardigheid en met de mond beleidt men tot redding. Want de schrift zegt, een ieder die op hem gelooft zal niet beschaamd worden. Ja, dit heb ik gewoon letterlijk weergegeven. De meeste vertalers zeggen dan, een ieder die in hem gelooft, er staat letterlijk op. Hè, of die op hem zijn geloof vestigt. Maar dan moet er wat woorden bij zetten. Het idee lijkt me helder. En ieder die op hem gelooft, op hem zijn geloof vestigt, zal niet beschaamd worden. Overigens, als je die een synoniem voor geloven is vertrouwen. En dan zeggen wij het weer wel zo, hè, die op hem vertrouwt. Want de schrift zegt, en ieder die op hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Ja, wie op hem vertrouwt, zal nooit beschaamd uitkomen. Hij is degene die alles vervult. God is degene die alles vervult, dat doet hij in zijn zoon Christus, want hij is het doeleinde van de wet. Deze aanhaling van Paulus is ook weer een aanhaling uit het Oude Testament, de Hebreeuwse Bijbel. Die komt uit Jesaja 28. En ja, dat is ook zo'n hoofdstuk waarvan ik zeg van, lees dat nog eens door. Want ook daar gaat het over Israël, over het Joodse volk. En ook hoe zij de wet hebben opgevat. Kennen jullie misschien wel dat hoofdstuk van, het is gebod op gebod, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig. En dat wordt dan nog een keer herhaald. Opdat zij heen gaan en achterwaarts vallen, verbreken, verstrikt en gevangen worden. Dat wordt gezegd in Jesaja 28. En wat daar ook staat, dat God door belachelijke lippen tot dit volk zou spreken. Dus dat volk zou de wet verkeerd, ik parafraseer het nu even, ik zeg het even met mijn eigen woord. Met Paulus woorden, dat volk zou aan de wet niet toekomen. De wet opvat als gebod op gebod, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig, zou achterwaarts vallen, verstrikt worden. En dan zou God door belachelijke lippen tot dit volk spreken. En dat is de tijd waarin wij leven. Sowieso al dat het Nieuwe Testament in het Grieks geschreven is, is natuurlijk voor een Jood een aanstoot. Het is belachelijk. Dat God door middel van een andere taal dan het Hebreeuws tot zijn volk zou spreken. Maar dat is wel voorzegd in het Hebreeuws, door Jesaja, in de Tenach. Het is trouwens ook het is Pinksteren, dus laat ik dat dan ook aanhalen. Het is ook een vervulling natuurlijk van het spreken in tongen. Daar werd ook door belachelijke lippen tot dit volk gesproken. En dat is allemaal het voorgaande van Jesaja 28, de eerste 15, pak een beetje 15 versen. En dan is dit het citaat uit Jesaja 28 vers 16. Wat trouwens ook al eerder aan, Paulus had dat al aangehaald in het vorige hoofdstuk, in Romeinen 9 vers 33. Israël echter, dat een wet van rechtvaardigheid najaagt, is aan de wet niet toegekomen. Nou, waarom niet? Omdat het niet uitgaat van geloof, maar uitgaat van werken. Zij stoten zich aan de steen van de aanstoot, zoals het is geschreven. Zie, ik plaats in Sion een steen van aanstoot, een rots van valserik, en wie op hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Maar die steen die in Sion werd geplaatst, natuurlijk een beeld van Christus, daar hebben zij zich dus wel aangestoten. Zij zijn wel over die steen gevallen. Maar die steen die in Sion werd gelegd en die voor dat volk een struikelblok werd, een struikelsteen, dat werd ook de eerste steen van een nieuw bouwwerk. En dat is, ja, dat zijn wij. De Ecclesia. Nou, daar hebben we het natuurlijk de vorige keer over gehad, dus dat ga ik nu niet dunnetjes herhalen. Maar ik heb daar wat schriftplaatsen bijgegeven. Want de schrift zegt, een ieder die op hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Hij is degene die alles vervult. En dus zouden wij niet zelf bouwen. Ook zo'n mooi beeld, want Paulus, de Ecclesia, voorgesteld als bouwwerk, als tempel. Of weten jullie niet dat jullie lichaam een tempel van de Heilige Geest is? Maar dat de Ecclesia voorgesteld als bouwwerk, Efeze 2 trouwens ook, een woonstede, een woonplaats van God, hè? Een geestelijke woonplaats van God, een woonstede van God in de geest. Wij zouden dat bouwwerk niet bouwen, want daar zegt Paulus van, ja, dat is hout, hooi en stro. En dat wordt straks door het vuur beproefd en dat verdwijnt toch allemaal. Dus nee, wij zouden bouwen met wat Paulus in 1 Korinthe 3 noemt, goud, zilver en kostelijke, kostbare stenen. Allemaal zaken die verwijzen naar onvergankelijke dingen, naar Gods beloften, naar wat Hij doet en Hij vervult dat. En als je daarop vertrouwt, als je dat gelooft, en ieder die op Hem gelooft, ja, die zal niet beschaamd worden. We zouden alles verwachten van Hem en Hij rechtvaardigt en redt dus ook allen, want Hij is Heer van allen. Dus wij kunnen van Hem ook nooit te veel verwachten. En daarom zouden het ook alles, daarom zouden wij ook alles van Hem verwachten. En niet van onszelf. Nou, hier wilde ik maar een komma zetten om de volgende keer verder te gaan in Romeinen 10 vers 12 wordt het dan. Want dan zijn we ongeveer nu op het midden van dit hoofdstuk. En ja, ik wist wel dat het hoofdstuk in één keer bespreken niet ging lukken. En dus heb ik het in tweeën geknipt. Dus dan gaan we gewoon over 2 weken gaan we daarmee verder. 5 vers 11.